Welkom bij de KNTB-podcast. Mijn naam is Stefan Kok en in deze podcast ga ik in gesprek met Nederlandse topspelers en specialisten. We bespreken relevante tennisonderwerpen en interviewen spelers over het vak proftennis en hun achtergronden en drijfveren. In deze aflevering spreek ik met technisch directeur Jacco Elting en manager leraren Jan Bunt over PO voor leraren en talentontwikkeling. Veel luisterplezier. Goedemiddag heren.
Goedemiddag Stefan. Middag.
Eerste vraag. Sinds wanneer bestaat het PO-systeem eigenlijk?
Nou, in ieder geval langer dan dat ik bij de KNLTB ben en dat was in 2017. En als ik het goed doe, dan is dat zo in 2016 geïntroduceerd. Dus dat is nu ben ik het achtste jaar ongeveer.
Ja, en dat is niet zonder slag of stoot gebeurd, weet ik nog, had ik goed graaf in mijn geheugen.
Ja, dat was pittig bij het begin, omdat het natuurlijk voelde als een vorm van controle. Politieagent, wie zijn jullie wel niet die dit ons kunnen verplichten? We hebben het helemaal niet nodig, we zijn veel te slim. Praktijk is eenvoudig genoeg. Ik heb nog een opleiding gedaan, nou ja, om zomaar even snel een paar argumenten te noemen. Uiteindelijk achter de KNTB dat wel noodzakelijk, om toch ervoor te zorgen dat de beroepsgroep, die hopelijk het meest continu is binnen de tennis en nu ook de padelwereld, om die te helpen onze doelstellingen te realiseren. En dat is natuurlijk zoveel mogelijk mensen te laten tennissen en padellen op een verantwoorde wijze. En daar vonden we dat de leraren daar een hele prominente rol in moesten gaan krijgen, prominenter dan voorheen.
En hoe staan die leraren daar nu tegenover, Jan?
Nou, je ziet nu dat, Jacco noemt het al 2016, dus we zijn alweer 8 jaartjes verder, dat het in tennis de gewoonste zaak van de wereld is. De leraar nu ook voelt, ik schoolde mijzelf al, ik had al intervisie met mijn collega's, ik was me al aan het bijscholen en nu wordt dat gewaardeerd met punten. Natuurlijk is er soms nog wel de criticaster die om uitleg vraagt en dan leggen wij nogmaals uit waarom wij een leven lang leren zo belangrijk vinden en dat dat zoveel waard is. In padel is dat anders. Padel is natuurlijk jong qua sport, jong in Nederland, jong in leraren en dus ook nog jong in het PO-systeem. En dat beseffen wij ons terdege.
Ja, want het tennis-PO-systeem bestaat dus al sinds 2016. Nou, PO staat voor permanente ontwikkeling. Dus ik neem aan dat het systeem ook ontwikkelt.
Ja, vanzelfsprekend. Er zijn een aantal zaken die je soms wil toevoegen om hopelijk in de rugtas van leraren te mogen bijbrengen. En dat verandert omdat de omstandigheden waarin we met z'n allen functioneren, op de vereniging, bij een commerciële locatie, met dingen die van buitenaf steeds belangrijker gevonden worden door de maatschappij, die moet je natuurlijk ook verwerken in het aanbod van permanente ontwikkeling. En ik denk dat de basis is natuurlijk nog wel steeds het spelletje. En dat zie je natuurlijk ook, zowel bij tennis als padel, dat de leraren altijd behoefte hebben aan meer kennis over hoe ze de hoe-vraag op de tennis- en padelbaan beter kunnen overbrengen aan hun studenten, aan hun pupillen. Dus dat is iets wat natuurlijk er zal inblijven. Maar als het gaat over toch een verantwoord sportklimaat, en dan moet je ook natuurlijk denken over informatie over een eerste hulp, wat natuurlijk ook wel in de opleiding zit. Maar sommigen hebben dat misschien niet gehad. Of waar het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga je op dit moment om in deze tijd met je bestuur? Wat is de arbeidspositie van leraren? Dus er zijn een heleboel elementen die gewoon belangrijk zijn, waarin een leraar zich dagelijks senang kan voelen. Op de vereniging, op een commerciële locatie, binnen een tennis- of een padelschool, als ZZP'er. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. En die omstandigheden en daarmee ook soms vanuit wetgeving, die veranderen ook.
Nou, we gaan straks wat meer inzoomen specifiek op het padelgedeelte. Maar als wij kijken naar het PO-systeem in de breedte, zowel tennis als padel, zit er dan veel kruisbestuiving? Zijn er veel dezelfde dingen?
Waar we vooral behoefte aan hadden was padel-specifieke sessies. Dus de echte tactische, technische kennis op het padelgebied, daar zijn we het ook met de opleidingen mee bezig om dat te versterken. Daar zullen we het later wellicht ook nog over hebben. Maar ook in PO nodigen we sprekers uit die veel ervaring, kennis en kunde hebben op dat gebied. Gebruiken we onze eigen leercoaches als kennis om juist die kennis te brengen. Dus meer padelspecifieke punten. Elke leraar haalt algemene punten in het PO-systeem, maar ook sportspecifieke, dus tennis- of padelpunten. Maar er zijn natuurlijk thema's die beide kanten raken. Denk aan fysieke training. Natuurlijk wil je ook padel-specifieke fysieke training doen. Maar heel veel dingen zijn ook gemeengoed. Als je topics aanhaalt waar Jacco net over heeft. Het veilig sportklimaat, de 4 V's, is nu iets waar NOC en NSF druk mee is.
De 4 V's, even snel uitleggen?
De 4 V's, ik kan ze niet zo by heart even snel opnoemen, maar één daarvan is vakkundig geschoold personeel. En waarom ken ik die wel goed uit mijn hoofd? Dat heeft alles te maken met dat mijn vakgebied is en dat we weten dat we ons daar heel erg druk over moeten maken. Een ander is bijvoorbeeld de VOG. Mm-hmm. En zo zijn er nog 2 andere V's die laten zien dat je als vereniging een veilig sportklimaat biedt. De leraar is daar ontzettend belangrijk in. Mm-hmm. En dus ook daar in het PO-systeem zit overlap. Als je sessies over fairplay doet of grensoverschrijdend gedrag, Jacco zegt het net, dan is dat voor padel interessant, maar ook voor tennis. Dus natuurlijk zit er overlap, maar vooral die padel-specifieke sessies zie je dat het aanbod bij ons nu heel snel omhoog gaat en dat we daar echt gas op geven.
Ja, en ik heb begrepen dat jeugd en veiligheid, zoals EHBO, dat daar nu echt aan toegevoegd is?
Nou, binnen de opleidingen sowieso. Hè. Het was al een voorwaarde of soms om te mogen starten of je kon het soms doen tijdens je opleiding. Maar er zit ook natuurlijk een vorm van herhaling bij een aantal elementen in. Dat geldt natuurlijk voor je eerste hulp, maar dat geldt ook over een aantal initiatieven die we met jeugd hebben. Ja, soms heeft de KNTB natuurlijk ook een initiatief bijvoorbeeld van tenniskids richting TOF bij tennissen bijvoorbeeld. Ja, dat is naar onze ogen een goede, kansrijke, impactvolle exercitie die we aan het doorvoeren zijn. En daarom is het ook erg belangrijk dat die leraren dat ook tot zich gaan krijgen. Daar waar alle leraren voorheen bijvoorbeeld tenniskids cursussen of opleidingen hebben gedaan. Ja, willen we heel graag dat ze nu natuurlijk zich verder verdiepen in TOF. Omdat wij denken dat het ontzettend gaat bijdragen in het succes om jeugd te vinden, te binden en ook te ontwikkelen. En dat zijn dingen die dan steeds toch weer ververst of diepgaand uitgelegd moeten worden.
Ja, want Tennis Kids TOF is er nu ook voor padel?
Ja, bijna. Jan is denk ik even beter om de goede timing goed aan te geven, want die zit natuurlijk in het team wat dat verder ontwikkelt. Maar we vinden het ook belangrijk dat je bij padel natuurlijk op dezelfde manier vanuit een bepaalde dynamiek waarvan we denken dat het heel erg goed gaat werken, dat je die jeugdigen ook gaat ontwikkelen. En als we het al gemaakt hebben voor het één, natuurlijk moet het padel specifiek zijn en uiteindelijk, maar de dynamiek of de methode die erachter zit, ja, die is natuurlijk goed ook voor beide sporten.
Ja, en ik kan Jacco daar inderdaad aanvullen qua timing. Met de Dutch Padel Week straks met het NK Padel gaan we lanceren. TOF Padel is de naam. Het model is vergelijkbaar aan tennis in die zin dat we werken met dezelfde 3-eenheid, een spelerskaart waar de jonge jeugdspeler kan zien wat hij allemaal heeft gedaan. Niet alleen de training, maar ook de activiteit, dat hij laat zien hoe betrokken is die bij padel. De doelen voor de leraar, maar ook de oefenstof, wat heel erg gewaardeerd wordt ook in de padelmarkt, van onderbouwd met video's, dat je kan zien hoe kan ik met de jeugd echt aan de slag. En de app, met daar ook in die oefenstof verweven, de swirl, dus het model zoals we dat bij tennis hadden, gebruiken we ook bij padel, maar dan echt padel specifiek. Ook meegedacht met kennis vanuit het buitenland. We hebben echt wel gekeken naar hoe gaan de specialisten hiermee om en dat opgebouwd met onze eigen kennis en kunde. Dus dat gaan we lanceren. Leuk te vertellen, TOF is natuurlijk een pakkende naam, ook door het woord TOF erin. Maar het is wel tennisontwikkelingsfases. Ja, waarom heet het dan TOF padel? Nou, kijk dan maar naar trainingsontwikkelingsfases. Dus dat is de aanpassing die we hebben gedaan. Ja. Maar we wilden wel dat TOF behouden, want het is een TOF programma. En nogmaals bekrachtigen, het is zo relevant dat de leraar zich beseft dat ook het volgen en het bijhouden van de skills van die kinderen zo belangrijk is voor het wedstrijdaanbod. Want als kinderen gaan spelen, dan blijven ze. En de leraar ziet nu al wel de oefenstof, is er ook heel blij mee, volgt het ook op de kaart. Maar het bijhouden in de app, ja, daar zien we toch nog wel een slag te maken. En we weten ook wel dat dat even wennen is aan een nieuwe manier van werken. Maar wij gaan echt wel meedenken om in gezamenlijkheid te zorgen dat zowel bij tennis als padel straks de vaardigheden van de kids in beeld komen. En dat wij op basis van die data ook hele goede wedstrijden kunnen neerzetten.
Oké, je had het over de Dutch Padel Week. Wanneer is die?
Die is eind maart. Ik weet dat de finale dag op de tweede paasdag is. En tijdens die lopende week zal padel gevierd worden. Natuurlijk een mooi evenement, maar daaromheen zullen we ook van alles organiseren. En daar is voor ons ook een mooi lanceringsmoment voor TOF Padel.
Nou ja, voordat het zover is, we zitten nu in februari. De padelopleiding is deze maand weer begonnen.
Klopt.
Is het populair?
Goh. Hou op, het loopt over. En dat is natuurlijk super positief. Er is een gigantische vraag. Je zegt hij begint nu, maar hij kent 2 startmomenten. We doorlopen op dit moment nog een 16-weekse cyclus voor de volledige padelopleiding. En een 8-weekse voor degene die al een diploma hebben als tennisleraar. En hij is inderdaad net weer begonnen met 11 opleidingen, wat een ontzettend mooi aantal is. De wachtlijst was 250 man. Dat heeft ook alles te maken met dat natuurlijk mensen ook voorkeur hebben voor een locatie. Dat wij echt wel streven naar een goede geografische dekking. Maar dat ook niet een ieder een investering wil doen om dan bijvoorbeeld 3 kwartier te moeten rijden. Dat ze natuurlijk hopen dat het in hun achtertuin is. We kijken echt wel van, hey, kunnen we dat goed gaan bedienen? Maar het is natuurlijk een beetje kip en ei. Het is super populair en ja, we kunnen steeds meer opleiden, betrekken steeds meer leercoaches, komen steeds dichterbij. En dat is mooi, want dan kunnen we veel mensen goed en kundig gaan opleiden.
Ja, dus deze ronde zit vol, maar de volgende ronde is in september, meen ik?
September 24, het nieuwe opleidingsjaar, gaan we weer beginnen. En dat belooft een mooie te worden, want ik kom net voor deze podcast uit een langere sessie waarin we de inhoud van de opleiding weer aan het verdiepen en versterken zijn. En gaan we in september beginnen met een 20-weekse opleiding voor degene die er zonder achtergrond inkomt. En met een 12-weekse opleiding voor degene die al een diploma als tennisleraar heeft. Dus we bouwen door naar extra weken, maar vooral extra inhoud. Mm-hmm.
En hoe is die verhouding van zeg maar mensen met al een tennisdiploma die nu padel gaan doen of die er helemaal vers instappen als padelleraar?
Ja, daar zie je een beweging en dat is interessant om te zien. In het begin zag je natuurlijk heel veel tennisleraren die zagen, hey, er komt een padelbaan op mijn park of ik ben gaan padellen. En ik wil dit omarmen, ik wil jezelf ook training in gaan geven. Dus grote aantallen van die verkorte. En je ziet nu een grotere instroom van de volledige opleiding en een wat terugloop in de opleiding voor de tennisleraar. Ze zijn er nog steeds, maar je ziet echt wel een terugloop waarin het grote merendeel nu de 16-weekse opleiding is.
Ja, ik heb hier niet zoveel aan toe te voegen, anders dan dat je heel duidelijk hopelijk hoort dat we ook bij padel ervoor gaan zorgen dat het uiteindelijk om de kwaliteit gaat. Kwantiteit leraren, natuurlijk is het belangrijk, zeker bij een snel groeiende sport. Tennis is natuurlijk ook mega groot nog steeds en heeft een flink aantal jaren een terugloop gehad van het aantal leraren. En nu zitten we daar ook met een schaarste, hè? En dan zitten we vaak over leraren tekort. Daar hebben we het vorige podcast over gehad. Ja, daar hou ik niet zo van. Het heeft ook met natuurlijk flexibiliteit en mobiliteit te maken. Dus het gaat wel om de kwaliteit uiteindelijk. Hè. Voor de long run betaalt zich dat uit. En je zou kunnen zeggen, ja, nu moet je mega veel PO inderdaad aanbieden. Je moet mega veel opleidingen gaan aanbieden. Je moet misschien je criteria omlaag halen. De tijd korter maken, goedkoper. Maar weet je, dat zijn natuurlijk dingen die je normaal zou doen als vraag en aanbod zo licht zoals Jan nu net vertelt. Alleen ik denk dat we daar vrij standvastig in zijn gebleven door te zeggen, nee, dat doen we niet. Natuurlijk moet het dichterbij voor iedereen komen en we moeten zoveel mogelijk de geografische spreiding bieden. Misschien 2 startmomenten in plaats van 1. Maar we moeten wel zorgen dat we trouw blijven aan de inhoud. En dat is wel cruciaal. En de kwaliteit van de inhoud, en dat geldt voor de opleidingen, maar dat geldt ook voor het permanent ontwikkelingsprogramma. Ja, dat moet wel staan als een huis. En daar hebben we natuurlijk zeker bij tennis in de loop der jaren, dat het gestart is, hè, wat we net bij begin zeiden, 2016, ook al natuurlijk enorme stappen gezien van de hoeveelheid sessies die we doen. Ook niet weer de hoeveelheid, maar ook de verschillende onderwerpen en de kwaliteit van die onderwerpen. Hè, tot en met roadshows en jaarcongressen aan toe. Online, offline. En uiteindelijk is er nu ook bijvoorbeeld daar intervisie bij gekomen. Hè? Dus dat leraren in hun eigen team waar ze functioneren ook met elkaar kunnen gaan sparren. En dat geeft aan dat wij er niet zitten als een politieagent waar bij begin die weerstand was. Nee, wij zitten hierin om inderdaad een leven lang leren te stimuleren. En dat het moet gewoon leuk zijn. En je eigenlijk een oen bent als je niet snapt dat als jij, afhankelijk eventjes of dat je een tennis- en of padelleraar bent, maar dat jij gewoon 12 uur per jaar, want daar praat je over als je één van beide bent, hè, of 16 uur als je het beide bent, per jaar moet investeren om beter te worden. Nou, wij moeten zorgen dat de kwaliteit van die opleidingen heen omhoog gaat, maar dat we ook voor zorgen dat het aanbod voor iedereen, en zeker nu bij padel hebben we nu een aantal leraren die hebben die A-opleiding gehaald, die zijn nu een paar jaar in Nederland actief, die doen kennis op soms in het buitenland. Dus wij moeten ook zorgen dat onze PO-kwaliteit doorgroeit en dat wij sessies gaan organiseren van een beetje elke Spanjaard of Argentijn die de Nederlandse grens passeert en die een padelracket in zijn handen heeft gehad.
Kom eens even hier.
Ja, kom eens even hier. Dus als die persoon daar is voor een deel talentontwikkeling of die is daar voor toernooibezoek die wij in Nederland ook, internationale toernooien, dat we eigenlijk altijd proberen te kijken dat we die mensen op dezelfde momenten ook kunnen koppelen om ons te helpen bij de opleiding of ons te helpen bij de bijscholingsmomenten. Dus kwaliteit is wel cruciaal en we moeten niet zorgen dat we nu, omdat de vraag zo groot is voor zowel tennis als padelleraren, dat we uiteindelijk ons kwaliteitsbeeld willen laten zakken.
Ja, en ik zou nog 1 aanvulling willen geven, Stefan, want het woord beroepsopleiding is zo krachtig. Het is een beroep, het is zo'n volwaardig beroep en En als we nu zouden willen toelaten al dat je met een driedaagse opleiding een volwaardige leraar bent, dan weten we uit zoveel data dat dat niet zo is. Het is een krachtig beroep en we kijken naar de lange termijn. En natuurlijk weten we dat er een immense vraag is, maar we schalen ook aan alle kanten op. En die kwaliteit moet als een paal boven water staan. Dus,
maar waar komt die groep vandaan die dan zeg maar geen tennisachtergrond heeft, maar dan wel nu voor de padelopleiding gaat?
Nou, wat je. Kijk, ik riep net heel enthousiast. Ja, padel is jong en is nog maar vers. Maar goed, padel is er nu ook een aantal jaren. Dus je hebt spelers die begonnen zijn en die fanatiek zijn gaan padellen. Die daar zonder tennisachtergrond in zijn gegaan. En nu ook een bepaalde eigenvaardigheid hebben. En zeggen, hé, maar wacht eens even. Als ik hier nou mijn beroep van zou kunnen maken of dit ook zou kunnen doen, dan interesseert mij dat zeer. Nou, die gaan zich nu dus ook aanmelden voor de beroepsopleiding. En daarom zie je daar duidelijk de stijging. En de teruglopen bij de tennisleraar zie je, omdat ja, heel veel tennisleraren het al gedaan hebben. Mm. En degene die interesse hebben, nou ja, dus langzaamaan wat aan het uitzakken. Dus een natuurlijk verloop. Maar we zien dus een toename van het aantal spelers. Ja, die interesse heeft gekregen. Ja.
Ik las op de site zelfgestuurd leren. Kun je me uitleggen wat dat is?
Ja, voor mij is dat een term die we van Jans voorganger ook een beetje half vanuit België hebben, vanuit Ruben Nijens. Ja. Maar het is natuurlijk een term die ook bij andere opleidingen natuurlijk ook een onderdeel is. Ik denk dat het belangrijk is dat ook hier weer de boodschap van uitgaat, dat nogmaals wij niet degene zijn die alles van bovenop dogmatisch ergens willen neerleggen. Van nou, dit is het enige wat je tot je mag nemen om jezelf een betere leraar te noemen. Nee, het is uiteindelijk ook iets wat mensen natuurlijk zelf moeten kunnen kiezen uit het palet dat wij aanbieden, maar ook daarbuiten. Hè, dat het ook mogelijk is om te kijken van oké, dit zijn andere opleidingen die ik gedaan heb of die ik van plan ben. Mm-hmm. En die er hopelijk toe leiden dat ik ook een betere padel- of tennisleraar kan zijn. Nou, dat zijn ook elementen die meetellen. Om uiteindelijk je punten te kunnen halen. Die kun je dus ook aangeven, gewoon conform de juiste route. En wordt gewogen, hoe past het, zit dat nou in het grote geheel? Nou, dan kan je daar een x-aantal bijscholingspunten ook daarvoor krijgen.
Dus de leraar komt dan zelf met een idee of een plan of een cursus dat hij gedaan heeft en dan beoordelen jullie van, nou, dat levert zoveel punten op?
Ja, het is mooi dat Jacco het zegt, want mijn voorganger Ruben heeft natuurlijk een aantal prachtige dingen overgedragen of ideeën die al op de plank lagen en het ging nog onder de term informeel leren. Dat is eigenlijk hoe het dossier ontstaan is en nu wij dat verder aan het uitdiepen zijn en ik daar ook mee aan de haal ben gegaan, zijn we ook samen met een onderwijskundig bureau aan het kijken, want we hebben het hier over scholing, dus af en toe roepen we natuurlijk ook nog een aantal echte kenners in om te kijken, hey, wat wij doen, is dit goed? En daar is de term zelfgestuurd leren vandaag gekomen. Je ziet dat meer gebruikt wordt. Denk aan een podcast. Denk aan een boek dat gelezen is. Denk aan een video die gekeken is. En we zijn nu aan het uitwerken hoe je dat dan aftoetst. Want dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Ja, gaan jullie dat dan beoordelen? Mm-hmm. Nou, wij hopen ook met een nieuwe KNLTB Academy, waar we wellicht later het nog over hebben, dat we daar op een best wel een nieuwe onderwijskundig geschikte manier dat af kunnen toetsen. Zonder dat we daar belerend willen zijn van let op, dit is niet goed genoeg. Want de leraar is elke dag bezig met leren. Al dan niet bewust of onbewust. Mm-hmm. En dat willen we ook waarderen met PO.
Ja, zoals ook bijvoorbeeld de intervisie. Hij liet het woord al even vallen. Dus gewoon met elkaar sparren, hoe moet ik dat zo voor me zien?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien, uiteindelijk is intervisie natuurlijk een vorm van kennisdeling met een groep gelijkgezinden, zal ik maar zo zeggen. Ja, een paar praktische voorbeelden. Enkele leraren van een padelschool komen bij elkaar om na te denken hoe ze toch de bandeja bij een aantal van hun pupillen beter kunnen doen. Het kan zijn dat ze een buitenlandse guru halen om daar een aantal trainingsvormen te laten zien op de baan. Het is ook een groep tennisleraren die vanuit één tennisschool werken en die 15 verenigingen met elkaar bedienen. Om te zeggen, nou, hoe kunnen wij nou zorgen dat we een betere jeugdinstroom krijgen? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat we het bestuur achter ons krijgen voor bepaalde plannen? Hoe kunnen we nu met elkaar praten over taakuren en podiumuren? Nou, weet je, er zijn zoveel verschillende elementen die de moeite waard zijn om met elkaar over te praten. En wat we het meest willen bereiken, is dat mensen met elkaar praten. Mm-hmm. En dat het geen eilandjes zijn. En dat de leraren met het verenigingsbestuur praten. Dat was natuurlijk ons vorige programma. Versterking kader, inclusief leraar. Maar ook leraren onderling. En dat mensen niet dezelfde fouten maken van anderen van vroeger. Of de goede dingen kunnen overnemen. En waarom het zo belangrijk is, Stefan, is dat ik echt al heb aangetroffen voor ik bij de KNLTB begon. Ook wel bij het begin en nog steeds met vlagen. Dat het echt wel ook soms een negatieve markt kan zijn. Waarin mensen elkaar in een directe omgeving niet correct bejegenen, omdat dan misschien voor hun een kans is dat zij die vereniging kunnen overnemen. Of dat iemand anders pupillen misschien van hun zou binnen gaan fietsen. Ja, en dat is natuurlijk een compleet verkeerde basisgedachte. De grondgedachte voor de groei van onze sport is dat de taart gewoon groter gemaakt moet worden. En daar heb je elkaar voor nodig. En natuurlijk mag je een beetje wedijveren, maar wel op een gezonde en nette manier. En niet op een manier waarop het vaak negatief is. En dus met elkaar praten zorgt er hopelijk voor dat je in ieder geval elkaar beter leert kennen. Dat je begrip voor elkaar hebt. Dat je elkaar standpunten beseft. Je hoeft er nog niet met elkaar eens te zijn. Dus het woord samen hopelijk gaat voortkomen, met name ook uit intervisie.
Maar dan is het misschien nog beter om met niet gelijkgezinden te praten. Om eens een keer een andere kant te bekijken of een wrijving te geven. Dat geeft weer glans.
Dat zou nog de next level zijn van intervisie, maar dat ben ik helemaal met je eens.
Je liet de term even vallen. De KNTB Academy is een soort nieuw platform, nieuw leerplatform. Wat is gelanceerd of moet gelanceerd worden? Vertel, Jan.
We zijn voor het eerst naar buiten getreden met een artikel waarin Jan-Willem Baas, degene die dit programma echt gaat runt binnen de KNLTB, een nieuw platform voor leren, heeft verteld hoe we dat gaan doen. Je moet je voorstellen dat binnen de verschillende afdelingen van de KNLTB geleerd wordt. De voorzitter leert, hoe word ik een betere voorzitter. De competitieleider leert, hoe organiseer ik die competitie. Maar op mijn afdeling wordt natuurlijk ontzettend veel geleerd met de beroepsopleidingen en met het systeem voor PO. Dus vanaf september zullen alle beroepsopleidingen gegeven worden in de KNLTB Academy. Er wordt nu ontzettend hard aan getrokken om al het werk gedaan te krijgen. Waarin je moet voorstellen dat op dit moment de beroepsopleidingen ook ondersteund worden door een ELO, een elektronische leeromgeving. Nou, nu moet ik het gaan hebben over een LMS, een Learning Management Systeem, is het dure woord ervoor. Dus daar zal ik me ook trouw aan houden. En dat LMS gaat de cursist en de leercoach nog makkelijker en nog beter leren. De toetsen zullen daar op een betere manier worden afgenomen. En waar ik zelf ontzettend trots op ben, is dat we ook tot een nieuwe manier van trainingsvoorbereiding komen. Waarin we ook makkelijker trainingen kunnen visualiseren, de voorbereiding beter kunnen maken. Dus dat gaat voor mijn afdeling ook in de KNLTB Academy plaatsvinden.
En voor de duidelijkheid is zowel voor tennis als padel.
Ja, zeker weten. Ja.
En dan heb ik een eigen inlog en dan staat alles voor mij daar zo wat ik...
Ja, het wordt een. Ik spreek veel met IT'ers de laatste tijd, dus vergeef me de termen allemaal. Maar met een single sign-on, met je KNLTB ID, wandel je binnen. En dan wordt het heel duidelijk dat jij een cursist bent. Die de padelopleiding doet in Houten, ik noem maar een zijstraat. Mm-hmm. En dan heb je daar al je content voor je opleiding. Maar als je dan later met datzelfde ID inlogt, als je eenmaal je diploma hebt, dan zie je automatisch dat je leraar bent. En in het toekomstbeeld wordt die Academy ook echt de plek voor de leraar waar die ziet. Welke opleidingen die gedaan heeft, welke PO-opleidingen die gedaan heeft. En hopelijk op termijn, want daar denken we ook over na, kunnen we dan ook gaan adviseren op basis van achtergrond van, wellicht is deze nog interessant voor je, zodat je echt het leven lang leren ook nog ondersteunt met goede online tools.
Ja.
Ja, denk aan de grote onderwijsinstellingen die je kent. Een aantal meer, gericht zoals een Good Habits of een LOE, een Avans Plus, dat soort grotere platforms die al hun studies op die manier natuurlijk aanbieden. Ja, dat wil KNTB ook graag doen voor alles wat met tennis en padel te maken heeft.
En voor ons is zelfgestuurd leren, waar we het net over hadden, nieuw. Maar daar is dat al een bekend begrip, ook met de onderwijskundige programma waar we mee werken. En ja, die zijn helemaal betrokken ook bij het ontwikkelen van de Academy. Dus zo gaat het allemaal, die integraliteit is heel duidelijk, wordt het allemaal ineen geregen.
Ja, alles met ten doel natuurlijk om de leraar naar een hoger plan of nog verrijken, beter te worden. Want ja, daar hebben dan de talenten of de breedte tennis, breedte padel ook profijt van. Hoe staat het met die talentontwikkeling?
Het grootste doel is meer mensen meer laten tennissen en padellen. Dat is natuurlijk het grotere doel waar KNTB boven alles staat. En daar zijn de leraren keihard voor nodig. Mm-hmm. Dus we moeten op alle fronten moeten wij de mensen die aan die doelstelling kunnen bijdragen, moeten we steunen om dat te realiseren.
Ja, talentontwikkeling. Hoe staan we daarmee in padel?
Nog jonger misschien nog wel dan wat Jan net vertelde over padel leraren, opleidingen en bijscholingen. Het is eigenlijk ontstaan natuurlijk vanuit een bepaalde leeftijdscategorie, padel. Als je kijkt vanuit de toppers, dan waren een aantal spelers die in Nederland heel goed speelden. De eerste passionisten, die alle toernooien al in het buitenland aan het verkennen waren. Die hartstikke druk mee bezig waren en die de Nederlandse kampioenschappen bij de volwassenen of bij de senioren continu domineren. Hè? Daar begint het eigenlijk. Terwijl normaal gesproken natuurlijk een talentontwikkelingsprogramma een piramide is die vanuit onderen naar boven toe gaat. Ja. Hè, dus je hebt eigenlijk nu in een soort andere volgorde, ben ik nu een programma daarvoor aan het bouwen. En dat betekent ook qua lading. Hè? Dus we hebben eerst heel sterk de bestaande spelers dichterbij gehad. Met hun, ik hoop proberen een redelijke band op te bouwen. Uiteindelijk natuurlijk ook een visiestuk van, oké, waar willen we staan over 2 jaar, 4 jaar, 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar? Wat gaan we doen in het komend jaar? Wat is de visie die we daar dan weer bij hebben? En uiteindelijk hebben we voor talentontwikkeling bij Toppadel hebben we 4... De ABCD-categorieën met leeftijd te maken. Van A de jongste en D de gevestigde orde. En per categorie laten we hopelijk duidelijk blijken wat we daarvoor bereid zijn te doen en te investeren als KNLTB zijnde. Maar ja, het is lastig natuurlijk om over talentontwikkeling te praten op de jongste leeftijd. Als je ziet dat op verenigingsniveau of bij de commerciële locaties, bij de aanbieders, ja, dat er nog relatief weinig jonge kinderen aan het padellen zijn. Wow. En uiteindelijk heb je eerst natuurlijk een massa nodig of een vijver nodig om te kunnen afromen waar het gaat om talentontwikkeling. En ja, dus wij zijn erg belangrijk of erg afhankelijk van bijvoorbeeld zo'n tof padelprogramma wat de introductie gaat krijgen. Aan de hand van waarvan wij ook weten dat als daar kinderen mee aan de slag gaan, dat we heel snel door middel van alles wat daar omheen en daarachter zit, dat we heel snel dan al kunnen identificeren. Oké, dit kind is al lekker onderweg met de trainingen. Die heeft al deze toernooitjes, dat niveau gespeeld. En dan kunnen we de uitslagen nog combineren. Dus dan kunnen we dan heel gericht kinderen uitnodigen om bijvoorbeeld bij selectiedagen of voorspeeldagen te komen en daar uiteindelijk padeltalent uit te halen. Eigenlijk hetzelfde als ook bij tennissen. Mm-hmm. Alleen het is een iets andere volgorde, omdat je gewoon, je bent je hele opbouw, je hele piramide van leden, ben je bij padel natuurlijk op een andere manier aan het opbouwen dan waar je zit na 125 jaar tennis.
Ja, en ik sprak ook wel wat trainers in het land die zeggen, ja, ze gaan toch eigenlijk die jongste jeugd nog eerst nog wat tennissen. Dan padellen.
Misschien tijd zal leren. Kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk nu bijna een kwart van onze verenigingen. Ik denk nu zo'n 370, 380 verenigingen. Misschien in het voorjaar nog wel wat meer met banen die zijn aangelegd die tennis en padel aanbieden op dezelfde locatie. En je ziet ook op steeds meer locaties dat breedmotorisch ontwikkelen ook geadopteerd wordt. Dus dat ze zeggen, nou, als jongeren bij ons binnenkomen, laten we kijken of we een goede band hebben met de lokale basisschool of met buitenschoolse opvang. En we halen ze binnen en we gaan lekker gewoon sporten met die kids. We gaan lekker gewoon bewegen met ze. Nou, we duwen de ene keer een tennisracket in hun hand en de andere keer een padelracket. En we gaan het gewoon beide doen. We gaan heel veel beweging eromheen doen. Ja, in de kern word ik dan al gelukkig, omdat wij dan in ieder geval de kinderen hebben in onze omgeving. Namelijk hoop ik de tennis- en padelvereniging. En er wordt mij natuurlijk ook vaak gevraagd, ik kom uit de tennis. Zijn dan tennisende kinderen die naar padel gaan? Ja, dat zie ik eigenlijk nog niet zo gebeuren. En ik zie op de locaties waar padel erbij gekomen, zie ik het ledenaantal voor tennis ook weer groeien. Mm-hmm. Zowel bij volwassenen, maar ook bij de jongeren. En we hebben allemaal, alle sporten in heel Nederland, hebben veel moeite om de kinderen 5 tot 8 te binden. Dat geldt voor heel veel sporten. En misschien hebben wij nu wel een troef in handen dat we een combinatie hebben van 2 geweldige producten, waardoor wij beter in staat zijn dan de hockey en de voetbal of de judo om jonge kinderen aan ons te binden en naar onze locaties toe te trekken. Dat zal de tijd leren. Ik bedoel, dat is nog heel moeilijk te zeggen. Maar ik weet wel dat we beide disciplines onafhankelijk vooralsnog van elkaar aanbieden als KNLTB zijde. Wij zeggen op dit moment nog niet van, oké, je moet nu breedmotorisch beginnen als vereniging zijnde die het beide kan aanbieden. Uiteindelijk dat zeggen we niet. En we vinden ook dat een kind zelf uiteindelijk natuurlijk moet kiezen met zijn of haar ouders. Nagelang plezier, nagelang groepje met wie ze spelen, nagelang talent. Mm-hmm. En dat is denk ik nu wel vooralsnog de reden waarom kinderen nu nog meer voor tennis kiezen bij de jeugd. Gelukkig voor de tennissers. Jammer voor padel. Omdat daar de groepjes op de meeste locaties voor jeugd bij tennissen toch nog natuurlijk groter zijn in de desbetreffende leeftijdscategorieën dan het is voor padel. En we weten allemaal dat een van de allerbelangrijkste dingen om jeugd vast te houden is natuurlijk toch het groepsproces.
Ja.
Ondanks dat de meeste sporten licht individueel zijn. Padel is natuurlijk dubbelspel. Mm-hmm. Maar je wilt toch een breder groepsproces hebben met meerdere kinderen. En als er maar 3 kindertjes in de leeftijd zitten, ja, dan ben je snel uitgekeken. En daar moeten we alles aan doen. En als we misschien daardoor meer kinderen sneller in de groep bij elkaar kunnen krijgen en ze hebben daarnaast ook nog 1 keer in de week samen bewegingsscholing, ja, dan hang ik de vlag uit. Want dan is het goed voor tennis en dan is het goed voor padel.
Ja, misschien helpt het ook wel dat er voorbeelden zijn voor de jeugd, naar wie ze graag kijken en of na willen doen. Als we kijken naar toppadel in Nederland, hoe staan we ervoor?
Jong, ook hetzelfde. We hebben een x-aantal mensen, misschien 8 tot 10, die eigenlijk niets anders doet dan padellen. Misschien een paar meer. Ik wil nog niet altijd zeggen dat het fulltime is. Er is wel een grote groep die veel meer speelt. Hè. Dus in Nederland de P250-toernooi, de P500-toernooi, de hoogste nationale toernooien. Maar ook de zogenaamde Rise and Star toernooien, de onderkant van de internationale circuit. Daarvoor hebben we ook al een redelijk volle kalender in Nederland. We hebben afgelopen jaar natuurlijk het WTP-toernooi in Amsterdam. Komend jaar Premier Padel in Rotterdam. We hebben Coppa. Dus we hebben ook al echt wel veel internationale evenementen in Nederland. En ja, dat is belangrijk. Hè? Je hebt gezien dat uiteindelijk als die toernooien goed gepositioneerd worden, hoeveel enthousiastelingen daarop afkomen. Kaartverkopen rondom die evenementen is geweldig geweest. We scoren af en toe televisie mee. Ja, dat zijn allemaal dingen die je nodig hebt om een sport te laten groeien als padel of tennis te onderhouden. Alleen aan de andere kant zie je ook in de loop der jaren, ook bij tennis, dat er echt geen directe correlatie is tussen prestaties van de Nederlandse spelers op het allerhoogste niveau met het ledenaantal. Dus dat is eentje die ik in ieder geval in mijn, bij mijn weten, in ieder geval in 35 jaar kennis over het vak, nog niet heb kunnen ontdekken. Dus dat zal bij padel denk ik in Nederland ook niet anders zijn. Dat het niet zozeer zit over nou hoe hoog Bram nu gespeeld heeft of Sten Richters. Maar ja, dat het natuurlijk belangrijk is dat jeugd de kans heeft om grootste dingen te zien op televisie of live. Of hun ouders. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor de totale groei van de sport.
Nou ja, wat dat betreft, als ze op de tennisclub komen en daar liggen baantjes met padel en ze zien daar een goed niveau, dat ze denken, wauw, daar, dat is wel een voorbeeld dan.
Ja, en andersom precies hetzelfde. Als de kinderen komen naar de locatie omdat hun ouders padellen, dat was de kern natuurlijk van de start, mannen 25, 45 zeg maar. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk ook graag dat daar oudere mensen meer mee gaan spelen, dat de dames natuurlijk meer gaan spelen en dat uiteindelijk vanuit gezinnen natuurlijk ook jeugd meekomt. Maar ik hoop ook tegelijkertijd dat dan als vader dat toevallig aan padellen is, dat moeder zegt, oh ik ga lekker tennissen, of dat een van de kinderen zegt, ik ga tennissen. Kijk, als KNLTB zijn beide initiatieven ons natuurlijk erg belangrijk. En willen we een kritieke massa hebben voor de vereniging, dat ze in elke leeftijd voldoende spelers hebben in elke leeftijd, maar ook niveau. En voor internationale talentontwikkeling is het natuurlijk ook belangrijk dat je zowel voor tennis als padel die aantallen hebt die je nodig hebt, gewoon als vijver, om uiteindelijk te hopen dat die met elkaar tot ontwikkeling komen. Want één talent, ja, die zal er altijd zijn, ongeacht welk regime je ook gaat hebben. Dat maakt niet uit, daar maak je geen beleid op. Maar je beleid zit hem toch nog zoveel mogelijk op de hoogst constante factor. En daar heb je wel aantallen voor nodig.
Ja, en een goede trainer.
En dat is heel belangrijk.
Waar we het net de hele tijd over
belangrijker hadden dan ooit, durf ik wel hardop uit te spreken. En dat is wel iets wat we met tennis nu heel erg merken, is dat we toch, ondanks dat we soms denken van ja, weet je, er zijn toch vanzelf tennissers, tennisleraren die ook toptennis, dus ook talentontwikkeling erg belangrijk vinden, dan zien we dat dat helaas beperkt tot niet het geval is. En dan heb ik nog niet even over dat ze toe in staat zouden zijn, maar dat ze gewoon waar ze werken prima naar hun zin hebben met volwassenen of met anderen, of dat de jeugd is die recreatief speelt, waar tennis dus dan de lessport is. Ja, wat willen wij niet? Wij willen dat tennis een volwaardige sport is. En dan heb je wedstrijden en je hebt les. En heel veel leraren zijn daar niet bij gebaat. Soms omdat ze hartstikke druk hebben op bepaalde locaties. En dat ze, dat ze het dan wel daar laten. Ja, daar strijden we wel hard tegen. Ja, daar moeten we echt wel goed, daar moeten we echt serieus gas geven.
Ja.
Want die kinderen raken we ook sneller weer kwijt. Hè. Het blijkt gewoon dat als jij dus geen wedstrijdje speelt, op welk niveau dan ook, en welke leeftijd dan ook, zeker bij jeugd, ja, dan gaan een lidmaatschap van 2,9 naar 4,3 jaar. En dat scheelt bijna 50%.
En ja, gaan we ooit Spanje of Argentinië op gelijke hoogte kunnen komen met hun?
Qua aantallen zeker niet. Qua prestaties in de komende twee decennia ook niet. Maar als je aan mij gaat vragen, gaat er uiteindelijk iemand anders, of het nou een Nederlander is, of een Duitser, of een Zweed, of een Engelsman, gaat die uiteindelijk ook de Spanjaarden en de Argentijnen moeilijk maken? Sneller dan dat de meeste mensen denken. Ervaring is een groot goed, dat kan je niet meegeven. Dat zit ook in het trainersgilde. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dan maakt ook de bereidheid om die kennis door te geven, die is in Spanje en Argentinië ook ongelooflijk groot. En dat is in Nederland soms nog wel eens een beeld beperker. Hè? Dat mensen die een bepaald niveau hebben, gaat ook daarna ook leuk vinden om door te geven. Waarom ben ik zo blij dat Kiki ons programma ook komt versterken bij de dames bij tennissen. Dat is natuurlijk super waardevol. Dat ga je niet goed maken voorlopig. Hè? Maar uiteindelijk de manier hoe wij tegen trainingsleer aankijken, hoe je tegen periodisering aankijkt en belasting en belastbaarheid, die vorm van professionaliteit toevoegen aan padel. Ja, dat is internationaal, durf ik hard, dat staat echt nog in de kinderschoenen waar ik aantref. Ook in deze allerbeste landen. En daar moeten we met de kennis die we hebben vanuit tennis en een aantal andere sporten met landen om ons heen. Hè, we hebben veel contact met Zweden, met LTA in Engeland, met de Belgen. Ja, daar moeten we dat gat veel sneller kunnen dichten.
Maar voegen wij als nieuwe padellanden ook iets toe aan de sport? Waar de Spanjaarden, de kleine mannetjes met heel veel geduld bijvoorbeeld, iets van leren of niet fijn vinden om tegen ons westeren te spelen?
Nou, ik denk dat wat Jacco zegt net is ontzettend belangrijk. Ik denk dat wij met onze leraren en onze kennis en kunde die hier in dit land is ontzettend ver zijn. Dat zie ik dus ook als we die kennis uit Spanje halen voor onze beroepsopleiding, maar ook voor PO. Dan sta ik soms te kijken van de technische en de tactische achtergrond en al de ervaring die er is. Maar ik schrik soms wezenloos als je ziet hoe het methodisch en didactisch wordt opgebouwd en gebracht wordt. Mm-hmm. En als wij deze dingen combineren, dan gaan we ontzettende versnelling inzetten. Dat is ook exact de reden waarom we de padelopleiding nu uitbreiden, het PO-systeem uitbreiden. Omdat we die dingen hebben opgehaald die wij nodig hebben, maar juist ons sausje van het goed kunnen aanleren en al die skills die wij hebben, als we dat eroverheen leggen, ja, dan gaan er heel snel grote dingen gebeuren. Maar het is wel aan de leraar om dat vervolgens dan ook echt te gaan doen op die werkvloer en met die kinderen aan de slag te gaan. Als je het dan weer hebt over talentontwikkeling en dat vraagt.
Kijk, en uiteindelijk zit er een begrenzend kader op ten opzichte van bijvoorbeeld Spanje of misschien Argentinië. Dat laatste kan ik niet zo goed inschatten, maar bij Spanje wel. Omdat je uiteindelijk hier toch nog steeds te maken hebt met een land wat uiteindelijk of geen indoor capaciteit meer heeft, of binnen de indoor waar het soms een stuk duurder is om te kunnen sporten. Of bij de vereniging waar niet elke vereniging padel kan of wil hebben. Dan zit je uiteindelijk gewoon met een aantal, ja, gewoon met een maximale capaciteit die er is. En ook gewoon ten aanzien van de bevolkingsgrootte, gewoon hoe onze bevolking is opgebouwd. Mm-hmm. Zit daar ook een aantal kaders in die anders zijn dan bijvoorbeeld in Spanje, waar je nagenoeg in het hele land het hele jaar door gewoon buiten kan spelen. En daardoor ook de investeringen en de kosten die daarmee samenhangen. Mm-hmm. Ja, wij gaan niet zomaar zoals zij nu, denk ik, voor mij iets van 4,6 miljoen leden hebben zij volgens mij alleen bij padel. Ja, dat is groter daar dan tennis.
Ja.
Nou, ik verwacht niet dat het in Nederland op die manier zo groot kan gaan zijn en kan gaan worden. Was het alleen al vanwege de infrastructuur.
Ja, dus we zetten enorm in op kwaliteit. Wat je zegt, PO, permanente ontwikkeling van de trainer, de KNTB Academy die eraan komt.
Ja, en dus de ruimte voor tennis en padel. Precies wat Jacco net noemt. Dat is een groot KNLTB-programma dat we natuurlijk aan het kijken zijn. Ja, als we die sporten zo aanjagen, zoveel kwaliteitsslagen maken, dan moet er ook ruimte zijn om dat spel te spelen. En dan moeten we met gemeente aan de slag. Dan moeten we met verenigingen aan de slag. Dan moeten we met tennisscholen, met padelscholen, moeten we met iedereen kijken. Nou jongens, laten we wel zorgen dat er voldoende ruimte is. En ook met een dak erboven in de winter. Want ja, zo'n prachtig klimaat hebben we hier nou ook alweer niet, dat je een jaar rond buiten kan staan.
Ten slotte een soort rondvraag. Is er nog iets wat jullie graag kwijt willen, wat we niet hebben aangeraakt in deze podcast?
Nee, volgens mij niet. Ik ben altijd verrast hoe snel de tijd loopt om met elkaar in gesprek zijn. En je merkt ook altijd, voor mijn gevoel, hoe makkelijk het dan loopt om daarover te spreken. Want het is, ja, het is super interessante materie. En ik hoop dat de mensen die hier naar luisteren voelen met hoeveel passie eraan gewerkt wordt, zowel tennis als padel. En dat mensen ook echt niet de angst moeten hebben dat we nu of padel of tennis ergens verwaarlozen omdat het onder één dak zit. Dat wil ik nog heel graag meegeven voor welke criticassen dan ook. Laten we ontzettend dankbaar zijn dat het in één huis zit. Moet je voorstellen dat tennis onder een andere locatie of padel onder een andere locatie was gevallen. Dan waren we nog verder van huis geweest. En nu hebben we gewoon de mogelijkheid om beide zo goed mogelijk naast elkaar tot groei te laten doen. En dat op een slimme manier te doen en de kansen te benutten voor beide sporten. En de integraliteit die er ook ligt en de voordelen daarvan maximaal te laten renderen. En dat vind ik wel belangrijk om dat mee te geven.
Ja, en laat ik toevoegen dat wij ontzettend trots zijn op al die leraren in het land. We proberen daar zo dicht mogelijk bij te zijn en laat een ieder het vertrouwen hebben dat, en dat hoor je denk ik uit wat we hier allemaal vertellen, maar dat, daar zijn wij dagelijks mee bezig. Maar dat we zoveel data, zoveel parameters hebben over die beide sporten, dat we zoveel inzichtelijk hebben en dat al die keuzes die we maken en al die dingen we doen, ja, bijdragen aan die sporten en bijdragen aan de leraar in al die facetten van zijn werk, aan kennis, aan kunde, aan zijn arbeidspositie, aan zijn arbeidsrelatie. We proberen al die topics, ja, echt goed onder de loep te houden. En als daar dingen zijn, hoop ik dat ze ons weten te vinden. Want alle deuren staan open, alle kanalen staan open voor elke vraag die er maar is.
Nou, dan bedank ik jullie, Jan Bunt, Jacco Elting, voor jullie tijd. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.